Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 1 zingen wij het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar s'Heere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Het eerste vers van Psalm 1. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jeremia, daarvan het zesde hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Wij herzeggen nu Jeremia 6, de versen 1 tot en met 19, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 12e vers, wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, in het hoge stoelte, op uw knecht gebeten, heb ik mijn weg naar uw geboon gericht. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jeremia 6, van 1 tot en met 19. Vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem, en blaas de bazuin te Tekoa, en heft een vuurteken op de Bet-Gerem, want er kijkt een kwaad uit van het noorden, en een grote breuk. Ik heb wel de dochter Sion bij een schoon en wellustige vrouw vergeleken, maar er zullen herders tot haar komen met hun kudden. Zij zullen tenten rondom tegen haar opslaan. Zij zullen een iegelijk zijn ruimte afweiden. Heiligt de krijg tegen haar. Maakt u op en laat ons optrekken op de middag. O, wee ons, want de dag heeft zich gewend, want de avondschaduwen neigen zich. Maakt u op en laat ons optrekken in de nacht en haar paleizen verderven. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, houd bomen af en werpt een wal op tegen Jeruzalem. Zij is de stad die bezocht zal worden. In het midden van haar is enkel verdrukking. Gelijk een boddenput zijn water opgeeft, alzo geeft ze haar boosheid op. Geweld en verstoring wordt in haar gehoord. Weedom en plaging is steeds voor mijn aangezicht. Laat u tuchtigen, Jeruzalem, opdat mijn ziel van u niet afgetrokken worden, opdat ik u niet stelle tot een woestheid, tot een onbewoond land. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zij zullen Israëls overblijfsel vlijtiglijk nalezen, gelijk een wijnstok. Breng uw hand weder, gelijk een wijnlezer aan de korven. Tot wien zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? Zie, hun oor is onbesneden, dat ze niet kunnen toeluisteren. Zie, het woord des Heren is hun tot een smaad, ze hebben geen lust daartoe. Daarom ben ik vol van des Heren grimmigheid. Ik ben moedig geworden van inhouden. Ik zal ze uitstorten over de kinderkens op de straat en over de vergadering der jongelingen tezamen. Want zelfs de man met de vrouw zullen gevangen worden, de oude met die die vol is van dagen. En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen, tezamen met de akkers en vrouwen. Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners deze lands, spreekt de Heere. Want van hun kleinste af tot hun grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid. En van de profeet af tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochter mijns volks op het lichtste zeggende, vrede, vrede, doch daar is geen vrede. Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet, weten ook niet van schaamrood te maken. Daarom zullen ze vallen onder de vallenden, ten tijde als ik hen bezoeken zal, zullen ze struikelen, zegt de Heere. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en zie toe en vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandel daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Ik heb ook wachters over jullie gesteld, zeggende, luistert naar het geluid der bazuin. Maar zij zeggen, wij zullen niet luisteren. Daarom hoort, gij heidenen, en verneem, o gij vergadering, wat onder hen is. Hoor toe, gij aarde, zie, ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten, want ze merken niet op mijn woorden, en mijn wet, die verwerpen zij.
Bent u de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jeremia 6 en daarvan het 16e vers. Jeremia 6 vers 16, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Zo zegt de Heren, staat op de wegen en zie toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de oude paden en de goede weg. De oude paden en de goede weg. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het stilzetten daartoe. In de tweede plaats willen we letten op het vragen daarnaar. In de derde plaats willen we letten op het wandelen daarin. En in de vierde plaats willen we letten op het rusten daarop. Dus de oude paden en de goede weg, een viertal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats het stilzetten daartoe. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en ziet toe. Onze tweede gedachte het vragen daarnaar en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij. Onze derde gedachte het wandelen daarin en wandelt daarin. En onze vierde gedachte het rusten daarop. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Gemeente, de Heere vraagt in Genesis 16, het achtste vers, aan Hagar, de dienstmaagd van Sarai: van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Een vraag die gesteld zou kunnen worden aan een reiziger, van wie men ziet dat hij ergens vandaan komt en ergens naartoe op weg is. Van waar komt gij en waar gaat gij heen? En jongens en meisjes, omdat wij allemaal reizigers zijn naar een allesbeslissende en nimmer eindigende eeuwigheid, zou ik die vraag ook aan alle mensen kunnen stellen vanmorgen: van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Waar is de reis naartoe? Want iemand die op reis is en zelf niet weet waar hij naartoe op reis is, waar zal die persoon nog aanlanden? Wat zal die persoon allemaal nog meemaken? Als we ergens naartoe willen, dan moeten we ook de weg weten. En als we de weg niet weten, dan zullen we de weg moeten vragen. Bij deze dingen worden wij bepaald vanmorgen in onze tekstwoorden, gemeente. Het gaat hier over de levensweg, waarin de Heere bij monde van de profeet Jeremia een raad geeft. En als wij die raad verwerpen, dan zullen we daar straks eeuwig berouw van hebben. De woorden zijn gesproken door de profeet Jeremia. Jeremia is geboren in Anatoot in het jaar 650 voor Christus. Hij werd door de Heere tot profeet geroepen in het jaar 626 voor Christus. Dat was het 13e jaar van de koning Josia, koning van Juda. Jeremia had veel bezwaren. En een van de grote bezwaren die hij had was zijn leeftijd. Hij was nog erg jong, u kunt dat uitrekenen. 650 voor Christus geboren, 626 voor Christus tot profeet geroepen. Hij was nog jong. Hij kon het niet. Hij durfde het niet. Maar de Heere zegt tegen hem, zeg niet, ik ben jong. Want waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En wat ik u gebieden zal, dat zult gij spreken. En de Heere maakt ook zijn taak heel concreet. De Heere zegt dat hij de profeet Jeremia heeft geroepen om uit te rukken, om af te breken, om te verderven en om te verstoren. Dus wat Jeremia vooral heeft moeten doen is afbreken. Er is heel veel wat gebouwd was, figuurlijk gezegd, wat niet deugdelijk was, wat niet veilig was, wat geen fundament had. En Jeremia moest dat afbreken, niet letterlijk, maar in zijn boodschap. Maar dat niet alleen. De Heere heeft hem ook gezonden om te bouwen en om te planten. In die volgorde afbreken en bouwen, uitrukken en planten. En als wij dan het verband van onze tekstwoorden lezen, gemeente, dan zien we dat in het begin die prediking van de profeet Jeremia ook vooral een boetprediking is geweest. Vanaf het vierde hoofdstuk, het derde vers tot en met het zesde hoofdstuk, het einde van dit hoofdstuk, is de profeet voortdurend aan het waarschuwen voor een gevaar dat er komen zal uit het noorden. En dat gevaar, jongens en meisjes, dat zijn de Babyloniërs, de Chaldeeën. En de komst van de Chaldeeën wordt door de profeet Jeremia heel levendig getekend met allerlei voorbeelden. Hun komst, de belegering van Jeruzalem, de wegvoering naar Babel, de verwoesting van Jeruzalem. Allerlei beelden, we hebben dat ook in de klaagliederen van Jeremia al gezien. Allerlei beelden gebruikt Jeremia om dat te tekenen. Gods oordelen over Juda. Gemeente, wij leven daar ook middenin. We moeten wel blind zijn om dat niet te zien. En doof zijn om dat niet te horen. Ook wat er nu gebeurd is in Limburg, het is opnieuw een sprake Gods. Het zijn bijzondere omstandigheden. Zoals ook de pandemie een bijzondere omstandigheid was. En wat zal de toekomst ons nog brengen? En wat is het de taak van Gods knechten om te waarschuwen? Om daarop te wijzen dat de Heere geen ledig aanschouwer is. Dat moeten we ook zeggen in ons land, dat de Heere al zoveel geduld gehad heeft. Al zijn inzettingen worden één voor één afgebroken. Ook van ons geldt wat in het zevende vers staat van dit hoofdstuk, gelijk een bornput water opgeeft, alzo geeft zij haar boosheid op. Het blijft maar opborrelen. Het blijft maar naar boven komen, ondanks de waarschuwingen. En het houdt wel een keer op. Dat mogen wij ons ook wel ter harte nemen, gemeente. Het houdt wel een keer op. Dit kan niet eindeloos doorgaan. Zelfs wereldse mensen hoor je daar soms wel over. Dit kan niet eindeloos doorgaan. Waar brengt het ons? En wat is het dan een zegen dat de Heere nog dienaren zendt? Dat hij zijn weg nog laat wijzen, dat hij nog raad geeft, zo ook in onze tekstwoorden vanavond. Want het is niet alleen maar hel en verdoemenis. Maar deze profeet mag ook nog de weg ter zaligheid wijzen en dat mag ook vandaag nog gebeuren, staat op de wegen. Hij begint met de woorden, zo zegt de Heere. Dus deze profeet, jongens en meisjes, die spreekt niet in zijn eigen naam. Hij komt niet met zijn eigen boodschap. Hij zegt niet, luister nou toch eens naar Jeremia. Maar hij is een dienaar van het goddelijke woord. Zo zegt de Heere. En daarom mag hij ook gehoorzaamheid eisen van de mensen. Het is niet zijn boodschap. Het is niet zijn woord. Zit u zo vanmorgen ook onder de prediking, gemeente? Het woord wat open ligt vanmorgen, dat is Gods woord. Dat is en blijft het. En dat zal het ook in ons leven moeten worden. Zo zegt de Heere. In de kerk, jongens en meisjes, daar spreekt de Heere. In zijn woord spreekt de Heere. En dan moet je maar doen wat Samuel deed. Toen hij de stem van de Heere hoorde, meende te horen, want het was Eli. Maar hij moest zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Hij dacht dat het Eli was, maar het was de stem van de Heere. En toen Eli hem daarop gewezen had dat het de stem van de Heere was, toen moest hij zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Zo moeten wij ook in de kerk zitten. Zo moeten wij ook luisteren naar de boodschap van Gods woord. Zo zegt de Heere. En wat zegt de Heere dan? De Heere zegt, staat op de wegen. Dit is ook weer beeldspraak. De profeet moet denken aan een reiziger. Iemand die over de weg reist. Die ergens vandaan komt en die ergens naartoe gaat. En die reiziger die komt op een kruispunt. En dan kun je naar links en je kunt naar rechts en je kunt ook rechtdoor. En wat doet nu een voorzichtige reiziger? Die zal even stilstaan als hij de weg niet goed weet. En die zal kijken. Wat is nu de goede weg? Moet ik hier links of rechts? Of rechtdoor, want als je de verkeerde weg kiest, dan kom je niet uit bij het doel waar je wezen moet. En nou is dat in Nederland nog niet zo erg als je de verkeerde weg kiest, want er is altijd wel weer een weg terug. Maar je moet hier denken aan een reiziger in een woestijngebied bijvoorbeeld. In woestijngebieden zijn mensen soms omgekomen omdat ze de verkeerde afslag hebben genomen. En niet meer op tijd konden komen waar ze wezen moesten voor de nacht of voor de hitte. In berggebieden zijn mensen soms omgekomen omdat ze de weg niet wisten en de verkeerde weg hebben genomen. En zo moeten wij het hier ook zien. Als je de verkeerde weg neemt, dan komt het niet goed. Dat is levensgevaarlijk. Staat op de wegen. Het is alsof Jeremia zegt tegen Juda, sta toch eens een ogenblik stil. Draaf toch niet door van het ene punt naar het andere punt. Zie toch eens waar je mee bezig bent. Kijk er eens naar waar deze weg naartoe gaat. Wat draaft gij toch? Gemeente, dat is de boodschap die ook vanmorgen tot ons komt. Staat op de wegen. Staat toch eens een ogenblik stil. Draaf toch niet voortdurend door. Er zijn zoveel roepstemmen. Staan wij er ook bij stil? Waar brengt het ons? Wat heeft de Heere ons hier mee te zeggen? Wat is het dwaas om blindelings voor te hollen, niet wetend waar je komen zal? Ja, zegt u, maar ik heb er een goed gevoel bij als ik dit of dit doe. Ja, dat kan wel wezen. Maar er zijn wegen die iemand recht schijnt, zegt de Bijbel, en het einde van die zijn wegen des doods. Je kunt er een goed gevoel bij hebben en toch op een heel verkeerd punt uitkomen. Staat op de wegen. Dat moeten Gods knechten u toeroepen. Dat was de boodschap in de dagen van Jeremia. Dat is de boodschap ook nog in de dagen waarin wij leven. Staat op de wegen. Maar weet u wat de praktijk leert, gemeente? Dat God eraan te pas moet komen, want anders holt u gewoon door. Al die waarschuwen, jongens en meisjes, die helpen niet als de Heere ons niet stilzet. Wij zijn als Saulus van Tarse. Die was niet te stuiten, niet tegen te houden. Hij dacht ook dat hij op de goede weg was. Totdat de Heere hem tegenkwam op zijn levensweg. Staat op de wegen. Staat toch stil. Holt niet door. Op de wegen staat het. Dat is meervoud. Ja, die wegen die kunnen heel verschillend zijn. Eigenlijk zijn er maar twee wegen. De brede weg en de smalle weg. Maar op de brede weg zijn ook heel veel wegen. Daar zijn wegen van brute goddeloosheid, onverschilligheid. Mensen die zich nergens wat van aantrekken. En ja, dan hoef je het eigenlijk niet uit te leggen dat zulke mensen op de brede weg zijn, want dat blijkt uit alles. Maar op de brede weg, daar heb je ook hele godsdienstige paden. Je kunt ook aan de rechterkant van de brede weg lopen. Waarin mensen alles doen wat de Heere hen heeft voorgeschreven. Godsdienstige wegen, vrome wegen, wegen van eigen gerechtigheid en eigenwillige godsdienst. Mensen die denken met de fariseërs naar de hemel te zullen gaan, maar die toch op de brede weg wandelen. En daarom staat op de wegen, meervoud, of het nou een nette weg is of niet, een godsdienstige weg of een wereldse weg, al die eigenwillige wegen, al die eigenwillige godsdienst, het zijn wegen ten verderve. Het zijn wegen des doods. Staat op de wegen en ziet toe. Als je de weg kwijt bent, jongens en meisjes, wat doe je dan? Tegenwoordig hebben wij navigatie. Maar in de tijd van Jeremia bestond dat natuurlijk helemaal nog niet. Ze hadden zelfs niet eens een kaart, denk ik. Maar wat doet iemand die niet weet waar die is? Die gebruikt een kompas bijvoorbeeld. Om te kijken wat is de goede richting. Wel, de Heere heeft ons een zuiver kompas gegeven. Dat altijd de goede kant op wijst. En dat is het kompas van zijn heilig woord. Is dat ook je levenskompas? Staat op de wegen. Zoekt in de beschrijvingen van Gods woord. Of je wel bent op de goede weg. Let op de omgeving, zie op de omstandigheden of je wel bent op de goede weg en zo niet, keer dan terug van die weg. Hol dan niet door. Sta op de wegen en ziet toe. Ga niet blindelings, maar geef acht op het woord des Heren. Geef acht op de tekenen van de tijd, onze eerste gedachte. Het stilzetten daartoe. We gaan naar onze tweede gedachte. Het vragen daarnaar. Want de profeet zegt en vraagt naar de oude paden waar toch de goede weg zij. Dat doet een reiziger die het niet weet, die gaat het vragen. Als je in het buitenland bent, in onbekend gebied, en je hebt geen navigatie bij je, dan schiet je een voorbijganger aan, iemand die de omgeving kent, die weet waar de wegen naartoe gaan en je vraagt of je wel op de goede weg bent. En zo wordt Juda ook geraden om te vragen. Niet op eigen gevoel af te gaan, maar vraagt naar de oude paden. Vragen in de eerste plaats op je knieën. Vragen in de eerste plaats aan de Heere, die al de wegen kent. Bij Hem moeten we zijn. Maar vragen mag je ook aan de mensen die ontdekt zijn aan de gevaren van de verkeerde wegen. Mensen met ontdekkende genade. Je mag het ook vragen aan Gods kinderen. Zo deden de dochters van Jeruzalem ook. Ze vroegen het aan de bruid, want ze wisten dat de bruid de weg veel beter kende dan zij dat kende. Vraagt naar de oude paden. Vraag of de Heere de weg wil wijzen. Want als Hij zijn goedkeuring daarover gegeven heeft, dan mag je weten op de goede weg te zijn. De Heere kan zeggen, dit is de weg. Wandelt in dezelfde. En zo heeft Hij dat zo vaak gedaan door zijn dienaren. En als de Heere dat doet, dan mag je weten dat dat de goede weg is. Vraag naar de oude paden. Waarom naar de oude paden? Omdat de oude paden beproefde paden zijn. De oude paden hebben bewezen de goede weg te zijn. De juiste en de veilige weg te zijn. De oude paden die hebben al heel veel reizigers naar het goede doel geleid. In vroeger tijden dan gingen de karavanen, die gingen altijd over de bekende oude paden. Eeuwenlang ging men over dezelfde weg. Men week daarvan niet af, want je weet niet waar je terechtkomt. Je zou omkomen, maar deze weg, dat is de beproefde weg. Vele anderen zijn daarin voorgegaan. Marskramers bijvoorbeeld namen altijd dezelfde weg. Ze weken daarvan niet af. Dezelfde route. Zulke wegen zijn ook opgegraven, teruggevonden. De oude paden. En zo is het ook in het geestelijke gemeente. Er zijn oude paden, dat zijn de paden, zegt de kanttekening, die God zijn volk in voortijden altoos geleerd en geleid heeft, om hen tot de zaligheid te brengen. Dat is toch wel een opmerkelijke boodschap voor een jonge dominee. Jeremia is nog heel jong. De Heer zegt, zeg niet, ik ben jong. En die jonge dominee die gaat zeggen dat de mensen naar de oude paden moeten vragen. Heel veel jongeren die willen vernieuwing. En je ziet dat ook op kerkelijk gebied. Je ziet dat ook op geestelijk gebied. Wij leven in een tijd van de nieuwe schriftuitleg. Men zegt dat hebben ze al honderden jaren zo uitgelegd. Maar dat moeten wij vandaag de dag niet meer zo doen. Want dat kan niet, dat is niet vol te houden. We leven in de tijd van een nieuwe hermeneutiek. Dominees moeten anders gaan preken. De Bijbel moet anders gelezen worden. We leven in een tijd van een andere geloofsbeleving. Moderne geloofsbeleving. Waar Gods kinderen helemaal geen herkenning in gevoelen. Alles moet anders worden. Dat is niet vandaag alleen zo, dat was al in de dagen van de profeet Jeremia. Toen waren er ook profeten die zeggen, het moet anders. Niet zo zwaarmoedig zoals die profeet Jeremia. Die man is te veel aan het afbreken. Maar vrede, vrede, hebben die profeten geprofeteerd. En Jeremia zegt, het is geen vrede. Het is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde van die zijn wegen des doods. Van de profeet af tot de priester toe bedrijft een ieder valsheid en zij genezen de breuk op het licht zeggende, vrede, vrede, doch daar is geen vrede. Het volk van Juda moet terug naar de oude paden. En dat is ook de boodschap van vanmorgen, gemeente. Dat zijn de paden waar de Heere zijn kinderen altijd op geleid heeft. De oude paden. Dat zijn de paden waarop Abraham, Isaac en Jacob, Mozes en Jozua, David en Salomo, Hiskia en vult u maar aan, waarop al die oude vromen gewandeld hebben. En daarom hun levensgeschiedenissen moeten ons tot een voorbeeld zijn. Want dat zijn de paden waarop de Heere geleid heeft. De oude paden. Dat is het pad van de Samaritaanse vrouw. Dat is het pad van de bloedvloeiende vrouw. Dat is het pad van de verlamde. Dat is het pad van Nicodemus. Al die oude paden, die kun je in de Bijbel terugvinden. Wij lezen daar de reisverslagen van die reizigers, wat ze allemaal hebben meegemaakt. Waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen. De oude paden, je mag het ook vertalen met de paden der eeuwigheid. Vraag naar de eeuwige paden. De paden die in de eeuwigheid zijn uitgedacht. De paden die de Heere heeft voorgeschreven door de inspiratie van zijn heilig woord. Het zijn die paden waarop de dwaas niet dwalen kan en die de verstandige naar boven leidt. De oude paden, meervoud, waar toch de goede weg zij, enkelvoud. Dat is heel opmerkelijk. Je zou verwachten dat de profeet zegt, vraag naar de oude paden waar toch de goede wegen zijn. Hij zegt, vraag naar de oude paden. De leiding die de Heere met zijn kinderen houdt is onderscheiden. Dat gaat niet allemaal volgens ons schema. De Heere heeft een eigen leiding met zijn eigen kinderen. De oude paden. De een wordt op zo'n wijze getrokken. De ander wordt op zo'n wijze getrokken. De een wordt neergeveld door de donder en bliksem van de Sinaï. Een ander wordt getrokken door een liefelijke nodiging vanuit het evangelie. Verschillende paden inderdaad. En toch, er is maar één goede weg. Wij moeten het oude niet volgen omdat het oud is. Je hebt ook mensen die vinden alles wat oud is mooi. Zulke mensen kun je hebben in het natuurlijke leven, die sparen antiek. En je hebt die mensen ook in geestelijke opzicht. Als het maar oud is, dan vinden ze het mooi. Maar ja, de wegen van de duivel zijn ook oud. En we lezen in het boek Job van een pad dat de ongerechtige lieden betreden hebben. En dat pad wordt het pad der eeuw genoemd. Dat is ook een oud pad. De Roomse kerk is ook oud. En men beroept zich daarop. Dat is een kenmerk van echtheid. Nee, wij moeten vragen naar de oude paden om de goede weg te vinden. Daar heeft de Heere zijn kinderen vroeger op geleid en daar leidt hij zijn kinderen ook nu op. En dat staat in enkelvoud. Er is maar één weg ten diepste waarop de voetstappen der schapen staan. En dat is de weg van de herder. Dat is de goede weg. En wat is de goede weg? Ja, de goede weg is als ik maar in de hemel kom. Nee, de goede weg is, jongens en meisjes, als de Heere maar aan zijn eer komt. Dat is het allerbelangrijkste. Voor God zijn zijn deugden het allerbelangrijkste. De goede weg is niet de weg waarin ik alle strijd ontloop en waarop ik het heel gemakkelijk heb. Dat hoeft helemaal niet de goede weg te zijn, want op de brede weg kun je het ook heel erg gemakkelijk hebben. Maar de goede weg, dat is de weg waar de Heere zondaren op leidt en hen zalig maakt met behoud van zijn deugden. En daarom kan er maar één goede weg zijn. Er zijn niet twee goede wegen, er is maar één smalle weg, er is maar één goede weg. En daarom wordt wel eens gezegd, en dat is ook waar, op die paden waarop de Heere zijn kinderen leidt, zijn kruispunten waar al Gods kinderen elkaar ontmoeten. En welke weg dat de Heere ook met hen gaat, ze krijgen daar allemaal mee te maken. Ze krijgen daar allemaal kennis van. Zal ik een paar dingen noemen? Ik denk in de eerste plaats de liefde tot God. Als de Heere in je leven komt, en dat is bij elk van zijn kinderen zo, jongens en meisjes, dan stort de Heere zijn liefde uit in je hart. Krijg je God lief. Je krijgt zijn woord lief, je krijgt zijn dienst lief, je krijgt zijn dag lief, je krijgt zijn volk lief, je krijgt alles lief wat van de Heere is. Dat is met al Gods kinderen zo. Als je de Heere niet lief hebt, als je zijn woord niet lief hebt, dan kun je geen kind van God wezen. Dat is een kruispunt waar Gods kinderen elkaar ontmoeten. Een ander kruispunt is de verootmoediging voor God. De kennis van God gaat altijd gepaard met kennis van jezelf. De Heere verootmoedigt zijn kinderen. Hij verootmoedigt al zijn kinderen. Hoogmoed is geen werk van God. Hoogmoed is van de duivel. Hoogmoed komt door de zondeval. Maar al Gods kinderen ontmoeten elkaar in het dal van ootmoed. Zij worden schuldenaar voor God. Zij gaan zich voor God verootmoedigen. Zij gaan zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Als wij dat niet kennen in ons leven, gemeente, u bent niet op de goede weg. U bent dan niet op de goede weg. Want de Heere maakt zijn kinderen zalig in de weg van verootmoediging. Een ander kruispunt waarin Gods kinderen elkaar ontmoeten is de weg van buigen. Buigen voor God, buigen onder zijn recht. Want de goede weg, dat is de weg van Gods recht. De Heere gaat niet buiten zijn recht om. Al zijn kinderen worden geleid in de weg van het recht. Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerige door gerechtigheid. Hij leert ze buigen voor dat recht. Hij leert ze toevallen aan dat recht. Een ander kruispunt waar Gods kinderen elkaar ontmoeten, dat is sterven aan alles wat van jezelf is. Sterven aan alle eigen gronden, sterven aan alles wat geen God en geen Christus is. Een ander kruispunt waar Gods kinderen elkaar ontmoeten, dat is het verlangen naar gerechtigheid. Het hunkeren naar Christus. Een ander kruispunt waar Gods kinderen elkaar ontmoeten, is de openbaring van de Middelaar. Zij kennen hem niet. Hij moet aan hun hart geopenbaard worden. En dat doet de Heere door zijn woord en door zijn geest in het leven van uitgewerkte zondaren. En zo zou ik nog door kunnen gaan, gemeente, om die goede weg te tekenen. Ik kom daar straks in de vierde gedachte nog wel even op terug. De goede weg, jongens en meisjes, onthoud dat, dat is de weg van de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Denk aan de catechismusprediking. Is de weg die je ook niet om kunt keren. Niet de weg van de verlossing naar de ellende. Maar de weg van de ellende naar de verlossing. En van de verlossing naar de dankbaarheid. De goede weg, dat is de weg van de bekering. De afsterving van de oude mens. en de opstanding van de nieuwe mens. De goede weg, dat is de weg van Christen. Of de weg van Christinnen. Want zoveel verschil zit er niet in die twee wegen. Het wordt vaak tegenover elkaar uitgespeeld, de christenreis en de christinnenreis van Bunyan. Alsof Christinne geen kennis kreeg van haar ellende. Alsof de wet in haar leven geen functie had. Maar zo is het niet. De goede weg, dat is de weg waarin plaats gemaakt wordt voor Christus. Ja, de goede weg, dat is Christus zelf. Want hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Staat op de wegen, gemeente, en zie toe. En vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zijn. Dat wordt de vraag van al degenen die door de Heere worden stilgezet. Zij kennen de goede weg niet. Het is de bede of de Heere hen die weg wil wijzen. En dat blijft ook de bede. Denk aan Psalm 119, het laatste vers. Daar is een geoefend kind van God aan het woord die vraagt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. En dan denk ik aan Thomas, die al zoveel oefeningen gehad heeft in zijn geloofsleven. En die toch tegen de Heere zegt, hoe kunnen wij de weg weten? Als de Heere Jezus gaat spreken over zijn heengaan tot de Vader. En ik denk aan de dichter van Psalm 139, die echt geen vreemdeling was van genade. En die toch nog aan de Heere moet vragen, zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Daarom komt deze boodschap, gemeente, tot ons allemaal, bekeerd en onbekeerd. Staat op de wegen en zie toe. En vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zij. We gaan naar onze derde gedachte. En wandelt daarin. Is niet genoeg om alleen naar de oude paden te vragen. Sommige mensen lezen de oude paden. En ze smullen van de oude paden. Nou, dat is goed. Maar ze wandelen er niet in. En dat staat er wel degelijk bij en wandelt daarin. Juda wist het ook wel. Koning Josia, die had de weg ook gewezen. Koning Josia heeft allerlei hervormingen doorgevoerd in Israël. Verregaande hervormingen. Dus van koningswegen was die goede weg hun voorgehouden. De koning zelf was erin voorgegaan. Maar voor velen was dat de reformatie voor de vorm alleen. Ze wandelden er niet in. Er was geen plaats voor Christus. Er was geen behoefte aan Christus. En daarom, gemeente, ook vanmorgen, wandelt daarin. Want wie de weg geweten heeft en niet bewandeld, die zal met vele slagen geslagen worden. Wandelt daarin. De schrift zegt dat er maar weinigen zijn die dezelfde vinden. Hoort u bij die weinigen? Wandelt daarin. Dat betekent een afkeer te krijgen van de oude weg. Een walg te krijgen van de oude weg. In te zien het schandelijke en het schadelijke van die weg waarop u bent. En tot een hartelijke keuze te komen in je hart, zoals Mozes en zoals Rut. Wandelt daarin. Ik hoop dat u dat niet meer loslaat, gemeente. En jullie jongens en meisjes, wandelt daarin. Kan een mens dat? Ja, zeggen veel mensen, natuurlijk kun je dat. Moet je gewoon doen. Je moet een beslissing nemen. Kan een zondaar dat? Nou, dan wist de profeet Jeremia wel dat dat zo niet is. Er staat in hoofdstuk 10, vers 23. Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. En het is niet bij een man dat hij wandelt. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richtte. Jeremia wist het wel. Dat doet geen mens en dat kan ook geen mens. Bij de mens is zijn weg niet. En toch heeft hij het gepreekt. Wandelt dan, dat heeft toch geen zin dan? Waarom heeft hij dat gepreekt, jongens en meisjes? Wel, hij bedoelt ook niet dat de mensen dat in eigen kracht moeten gaan doen. Maar hij bedoelt dat ze daarom moeten gaan vragen. Net als Augustinus dat ook deed. Augustinus wist ook dat hij het niet kon, maar het werd zijn gebed. Heere, geef wat gij beveelt en eis wat gij wilt. En als je de psalmen leest, dan zie je een aaneenschakeling van gebeden om op die weg gebracht te mogen worden en op die weg te mogen blijven. De dichter zegt, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En wil mij voor struikelen bewaren en ga mij met uw heilicht voor. En gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn treen van spoor der godsvlucht afgegleden. En ik zou nog wel een kwartier door kunnen gaan. Dat zijn allemaal mensen die het niet kunnen. Maar die daar niet mee kunnen leven, wiens aanhoudend gebed het is. Juist een ontdekte wandelaar is bang om te verdwalen. Juist een ontdekte wandelaar komt erachter dat hij het niet kan. Maar nu heeft de opperste wijsheid gezegd, ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. En Zacharias heeft ervan gezongen dat Christus gekomen is om de voeten van zijn kinderen te richten op de weg des vredes. Dat is nou juist zijn werk. Dat is ook niet ons werk. Wandelt daarin. Dat is voorzichtig te zijn. Bang te zijn voor de paden des inbrekers. Niet over de muur te klimmen waar de Heer Jezus zo ernstig voor gewaarschuwd heeft. Maar oprecht te zijn. Of iemand daarin wandelt, dat blijkt uit de vruchten van zijn leven. De Heer zegt tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Iemand die niet oprecht is, die wandelt er niet in. Oprechtheid is een van de zuivere kenmerken van Gods genade. Wandelt daarin. Dat blijkt in zelfverloochening. De Heer zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Wandelt daarin. Dat is een wandelgemeente in de hemel. Zo wordt het genoemd door de apostel Paulus in zijn brief aan de Filippenzen. Hij zegt maar, onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Aan onze wandel is te zien waar onze verwachting naar uitgaat. Of dat is van het hier en nu, of dat is van het aardse, of vanuit de hemel. Wandelt daarin, bent u op die goede weg, de weg van de vreze des Heren. Al is het maar één weg, het is niet met één woord te vatten, omdat er zoveel aspecten zijn aan die weg, maar de vraag is of wij erop mogen zijn, gemeente. Want daar is rust te vinden, onze vierde gedachte, het rusten daarop. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 119... En daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119 en daarvan het 17e vers. onze vierde gedachte te rusten daarop. De zomervakantie is aangebroken. Veel mensen zoeken rust. En ondanks alle beperkingen zoekt men naar mogelijkheden om er even tussenuit te gaan. Men moet er tussenuit, sommigen, dat is ook wel te begrijpen, het leven en ook de maanden die achter liggen, die zijn niet gemakkelijk geweest. Er wordt wel eens gezegd, de boog die kan niet altijd gespannen staan. Maar het gaat in onze tekst over een andere rust. Er staat hier niet, zo zult gij rust vinden voor uw lichaam, maar zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Het gaat over een geestelijke rust. En gemeente, als mijn ziel geen rust heeft, dan heeft mijn lichaam ook geen rust. Want je kunt die twee niet van elkaar losknippen. En als je ziel rust heeft, dan is je lichaam daar ook goed mee. Dat heeft een weerslag op het lichaam. En daarom wat ik u zou gunnen in deze vakantietijd, dat is rust te mogen vinden voor uw ziel. De Heer is zo goed, jongens en meisjes. Hij had kunnen zeggen, wandelt daarin en je krijgt niks, je krijgt geen cent. Want het is gewoon je plicht om dat te doen. Ja, als je thuis voor je ouders iets doet en ze vragen geen abnormale dingen, dan is dat gewoon je plicht om dat te doen. Ze hoeven dat niet te belonen. En de Heer hoeft dit niet te belonen. Maar het mooie is dat de Heer nou ook nog een aansporing daarbij doet, een belofte daarbij doet van een genadeloon. Wandelt daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Die weg die lijkt misschien moeilijk, die weg die lijkt misschien zwaar, die weg lijkt misschien vervelend. Maar de Heere wil laten zien dat die weg de enige goede weg is. In de wereld vind je geen rust. De wereld is boordevol onrust. In de wereld is geen zekerheid, waar dat je ook naartoe gaat. Maar rust voor de ziel, rust voor het lichaam, dat is bij de Heere te vinden. Kijk, langs die wegen, die karavaanwegen die door de woestijnen liepen, daar had je natuurlijk ook herbergen. Daar had je ook rustplaatsen. Anders waren dat onbegaanbare wegen. Want mensen gingen soms dagen, soms weken door de woestijn. En er waren er pleisterplaatsen. In Jeremia 9 vers 2, daar wordt gesproken over een herberg der wandelaren in de woestijn. En inderdaad, overdag viel die weg ook niet mee. Je moet maar door de woestijn, je moet maar door de brandende zon. Maar van rustplaats naar rustplaats, of zoals we dat gezongen hebben met Psalm 84, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elkunnen zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. De goddelozen hebben nooit rust, nooit. Al mogen ze alles doen waar ze zin in hebben, ze vinden geen rust. En Gods kinderen, al is hun paadje misschien smal en al is hun weg misschien moeilijk, maar die vinden rust. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Rust vinden. Er staat niet, zo zult gij rust nemen. Veel mensen nemen rust. Die zeggen, je moet het aannemen. Je moet het geloven. Je moet het doen. Je moet Jezus omhelzen. Je moet dit, je moet dat. Ze moeten zoveel dat je er moe van zou worden. Rust nemen. Maar nee, Gods kinderen vinden rust. De Heere geeft hen rust. De Heere brengt hen in die zielen rust. Niet altijd op hun tijd. Wij zijn rustzoekers, ook naar ontvangen genade. Wij willen gaan zitten als het veel te gevaarlijk is om te gaan zitten. En dan is het maar goed dat je daar niet kunt gaan zitten, jongens en meisjes. Stel je voor dat je op een plek bent waar het levensgevaarlijk is, waar rovers zijn of waar wilde dieren zijn. En dan moet je daar eens lekker gaan zitten. Nou, dat moet je niet doen. En kijk, dat doet de Heer ook niet. De Heer geeft zijn kinderen geen rust, waar geen rust is. En soms is de weg lang. Maar ze zullen rust vinden. Geen valse rust, niet de rust van het werkverbond. Mozes kon niet brengen in de rust. Jozua heeft in de rust gebracht. Mozes is een type van de wet. Jozua een type van de Heere Jezus Christus. Jozua, dat is dezelfde naam als Jezus. Jezus brengt in de rust. De Heere zegt tegen Naomi, of Naomi zegt tegen Rut, zou ik u geen rust zoeken, mijn dochter? En wat bedoelt ze dan, jongens en meisjes? Dan gaat ze spreken over die bloedvriend, over Boas. Zij weet, alleen op die manier zal Rut tot rust kunnen komen. Want Boas die kan in de poorten zaken regelen. Dat kan Naomi niet doen. En Boas is een type van de Heere Jezus Christus. De echte rust, die is alleen in hem te vinden. En daarom is die weg zo smal. En daarom is die weg zo moeilijk, opdat we geen rust zullen vinden in eigen werken en in eigen doen en laten. Maar we moeten alles verliezen om hem alleen over te houden. Maar dan heb je het ook goed. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. De Heer is goed voor zijn kinderen. Hij zegt tegen Elia, sta op, eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. En hij roept het nog toe aan die vermoeide en belaste. Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dan haalt hij ook deze tekst aan als hij zegt, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. De Heer Jezus haalt de profeet Jeremia aan. En hij maakt duidelijk waar die rust nu is en wie die rust nu geeft. Dat ligt namelijk in hem. Er blijft een rust over voor het volk van God. Vraag naar de oude paden. De Heer zegt, vraag er maar naar, onderzoek het maar, zoek het maar uit, lees het maar na. Het kan leiden. Er zijn van die dingen, als je die uit gaat zoeken, dan kom je erachter, klopt niet. Maar de Heer zegt, je mag het rustig uitzoeken. Die oude paden, of het veilig is. Je mag er rustig over lezen. Ga het maar na. Het kan navraag leiden. Maar laat het daar niet bij. Wandelt daarin. Wat zeggen ze dan? Ik heb het laatste stukje van de tekst maar overgeslagen. Want ik weet niet of dat ook uw antwoord is. Van nature wel, gemeente. Wat zeggen ze dan? Wij zullen daarin niet wandelen. Nou, dat is duidelijk. Is dat ook jouw keus? Dominee, je praat maar. Maar wij zullen dat niet doen. Wij zullen daarin niet wandelen. Weet dan dat je nooit rust zult vinden. Weet dan dat je op weg bent naar de eeuwige onrust, waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust, waar je geweten straks altijd knagen zal, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Weet dan, als je zegt wij zullen daarin niet wandelen, weet dan dat het einde van die weg vreselijk zal zijn. Hebben jullie thuis de plaat van de brede en de smalle weg? En als je hem niet hebt, dan staat hij wel in je catechisatieboekje. Zoek hem maar op. En kijk er maar eens naar vandaag, waar die weg naartoe gaat. Er zijn maar twee wegen. En als je op de brede weg wil wandelen, moet je niet verwachten dat je in de hemel aan zult komen. Kan niet. Want die weg die gaat de andere kant op. Als je naar Zwolle wil, moet je niet naar Amersfoort gaan. Dan ga je precies de verkeerde kant op. Dus wie deze weg niet wil, wie deze weg niet begeert, die zal niet aankomen in het land der rust. Volk des Heren, gij zult rust vinden, is niet waar? Oh, niet altijd even lang, niet altijd even diep, dat is waar. Maar altijd wel precies op tijd. Want onder de zeer vele vertroostingen, zeggen onze vaderen in de Dordtse leerregels, die de Heere aan zijn pelgrims gegeven heeft op deze ellendige pelgrimage, mag deze wel de voornaamste worden genoemd. En ziet, ik ben met u lieden, tot aan de voleinding der wereld, alle de dagen. Niet één van die dagen uitgezonderd. En daarom, Hieronymus van Alphen heeft het gedicht, en laten we daarmee eindigen. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, waar het feest van mijn kroning, naar het feest van mijn kroning en het eind van de krijg. Ik zie soms aan de kimmen mijn vaderland glimmen, maar nog is het nacht. Ik blijf echter aan het lopen, geloven en hopen geeft ijver en kracht. En wat zou mij hinderen? Ik zie de uren reeds minderen. Laat 's werelds gedruis mijn moed niet verslappen. Nog weinige stappen. En dan ben ik thuis. Amen.